Een zwerver voor God. Radio Maria neemt u mee in het leven van priester István Rogozin. Wij kunnen niet zwijgen. Alle eer en dank aan God die dit alles heeft mogelijk gemaakt. U vertelt door Mark van Horik en Jos de Kok.
István Rogozin werd dus als kapelaan en godsdienstleraar benoemd in de grote voorstad van Budapest, Pest Sint-Elisabeth, met als pastoordeken kanunik Decei en mede-kapelaan Laci. Wereldoorlog 2 is volop aan de gang met zware bombardementen, vele doden en vooral vele weeskinderen. En daarover ontfermde István zich, als ook over de Joodse slachtoffers. Zijn weeskinderen noemde hij zijn Arendjongskens en hij voedde hen op naar het voorbeeld van de KSA die hij had leren kennen in Vlaanderen. En de lijfspreuk was: alles voor de Arendjongskens en de Arendjongskens voor Christus. Het aantal zou oplopen tot 120 weeskinderen. Zij wonen in een kapotgeschoten huis in de Descheustraat, die hij volop renoveerde. Dagelijks is hij op weg om voedsel te zoeken voor zijn kinderen. Hij krijgt wel grote hulp, van onder meer een 20-jarige jonge vrouw, Kemeni Jolaan of Jolika, genaamd als Kismama of moedertje, die 30 jaar lief en leed zou delen met hem. En ondertussen vallen de Russen Hongarije binnen. En in januari 1945 bezetten ze Budapest. Bij een eerste controle van de parochie door de Russische autoriteiten wordt de pastoor opgepakt. Maar István komt er voorlopig toch nog goed vanaf en wordt geapprecieerd voor zijn werk onder de weeskinderen. Maar elke dag moest uitgezien worden om de voedselvoorraad telkens aan te vullen, gepaardgaand met vele tochten in de nacht met een zwaar beladen kar. Gods voorzienigheid was wel heel wonderbaar.
Overdag hield ik me met de kinderen van de parochie bezig in de tuin van de pastorie. Aan heel de bende kon ik dan een vieruurtje bezorgen, maar ik gaf ze tussenin ook godsdienstonderricht. En tot onze grote vreugde werd onze pastoordeken tegen Pasen vrijgelaten. Het harde leven in het gevangen, de honger en de mishandelingen hadden hem gebroken. Wij zorgden er nu voor dat hij behoorlijk kon eten. Het aantal weeskinderen groeide nog gestadig aan. De meeste bekommernis bezorgde mij een baby, wiens moeder in het station aan wat steenkolen had willen geraken. De torenhoge steenkolenmassa zakte echter in elkaar en begroef de arme weduwe als een lawine. Zij liet 3 weesjes achter, waarvan het jongste nauwelijks een maand oud was. Waar melk gevonden voor dat wicht? Op een late avond dat ik me op straat bevond, bracht het gehuil van de wind vreemde geluiden mee. Het was precies of ik het geloei van een koe hoorde. Ik liep in de richting van het geluid en bevond me weldra op de binnenplaats van een eethuis. Toen ik aanklopte, riep men behoedzaam: "Wie daar?" "Rogozin die Atja," riep ik snel. "Hebben jullie hier een koe?" De deur werd op een kier gezet. "Niet zo luid, eerwaarde. Kom vlug binnen. Ja, wij hebben een koe, die we uit onze hoeve konden redden. Het dier is een grote schat, maar bezorgt ons veel zorgen, want we weten niet waar die te verbergen." De waardin leidde me door tal van kamers en plots begon een stalgeur mijn reukzenuw te kittelen. In een donkere hoek van een salon draaide een goedmoedige koe vragend de kop naar me toe. Intussen vertelde ik de dramatische toestand van onze baby en streelde met welbehagen de ruige nek van het beest. Ik wist het wel, fluisterde ik, dat als God baby's schept, hij ook voor melk moet zorgen. Onder mijn jas verborgen, bracht ik een grote fles warme, verse gemolken melk naar huis. Het was een vreugde om te zien hoe het wichtje gulzig de levengevende melk slurpte. Hoe dikwijls reeds kon ik vaststellen dat God die de vogels des hemels voedt, ook zorg draagt voor berooide kinderen.
Zijn pastoordeken, De Chey, had ondertussen bij hun bisschop, Monseigneur P. Terry, vol lof gesproken over zijn kapelaan István. Maar het gevolg was dat de bisschop István wou laten overplaatsen naar de hoofdplaats Vaats. Hij wou zijn beste priester aldaar. Bij István komt het over als een donderslag, zoals hij schrijft. En de pastoor poogt tevergeefs de bisschop van gedachten te doen veranderen. Ten slotte volgde er nog een laatste poging via een verzegelde brief, maar die moest om veiligheidsredenen gepost worden in een gemeente 60 kilometer ten zuiden van Budapest. En onderweg had István weer een confrontatie met de Russen.
Halt, riep een gewapend soldaat. Ik vertraagde, want ik begreep wel dat hij mijn fiets wilde. Hij wees ernaar. Afstappen! En hij liet zijn geweer zakken. Ik naderde hem zo dicht mogelijk, alsof ik me gewonnen gaf. Maar dan stootte ik hem omver en begon te sprinten. Ik reed zigzaggend als een beschonkene en hoorde een serie geweerschoten weergalmen. Moeder Gods, help me. Sint Michael, aartsengel, kom mij te hulp. Het was niet de aartsengel die uit de hemel neerdaalde, maar wel een andere Russische soldaat die me met opengestrekte armen wou tegenhouden. Nu was ik niet meer bang dat de eerste nog zou schieten met gevaar zijn collega te raken. Ook een derde soldaat ontmoette ik, maar die was per fiets en het viel me niet moeilijk hem voorbij te steken. En toen ik thuis gans die geschiedenis had verteld, riep een van de weesjes uit. Ach, wat zou er gebeurd zijn? Had men Atja aangehouden? Men kon hem toch niet aanhouden, wedervoer Ferko, want we hebben heel de rozenkrans gebeden, omdat hij veilig zou thuiskomen. Voortaan laten we je niet meer alleen gaan, Atja. We zullen je lijfwacht zijn. Het deed me goed de aanhankelijkheid van mijn weesjes te voelen.
En al zo kort daarna ontmoet István zijn bisschop en herhaalde hij zijn bede.
Ik wou u juist vragen, monseigneur, me in Pest Sint-Elisabeth te laten. Dan somde ik al mijn argumenten op. Doch ik voelde wel dat ik niet kon overtuigen. Het is precies dat wat ik hier wou hebben, mijn zoon. Ik zou willen in Kisvaats een kerk hebben en een gemeenschap van gelovigen tot stand brengen. Gans het kapitel van het bisdom is er tegen. Allen beweren dat het absurd is en dat het nooit zal gaan. Ik zei hun dat ik een priester naar hier zal laten komen, die het woordje onmogelijk niet kent. Maar hoe, monseigneur? Waarmee? De bisschop ging naar zijn bibliotheek en nam er een boek uit. Ken je dit? Ik las de titel Christus in het missieland van Parijs. Nee, monseigneur, ik heb dit boek niet gelezen. Wel, lees het nu. Of laat me het je vertellen in enkele woorden. De kardinaal aartsbisschop van Parijs riep een jonge kapelaan, spreidde voor hem het stadsplan open en wees naar een wijk van de buitenstad. Mijn zoon, ga daarheen, bouw er een kerk, een pastorie en richt er een nieuwe kerkgemeenschap op. En de kapelaan vroeg verward, hoe en waarmee, eminentie? Dat is jouw werk, zei de kardinaal. Ik kan je niet helpen, want ik heb geen geld. Ik geef je alleen mijn zegen. Ik zakte op mijn knieën. Wat kon ik anders doen dan een groot kruis slaan? Kom, eerwaarde, laten we naar de kapel gaan om Gods zegen te vragen. Indien Hij met ons is, wie kan dan nog tegen ons zijn? Ik kon me alleen nog volledig bij de feiten neerleggen. In Pest, Sint-Elisabeth, joeg het nieuws veel stof op. Mijn weeskinderen waren erg in de war, maar ik probeerde ze te kalmeren met te zeggen dat al wie wilde, mee mocht naar Vaats. Natuurlijk wilden ze allemaal mee. Ook Ansi, Neni en Jolaan, die intussen geopereerd was en zo goed als genezen, zouden me vergezellen. We moeten erin berusten en ons voorbereiden op de grote verhuizing.
En alzo op een zomerdag in 1945 begeeft István zich met zijn grootste weesjongens naar Kisvác, op een 48 kilometer ten noorden van Budapest, om reeds wat op voorhand zijn nieuw werkterrein naderbij te bekijken, voor het bouwen van een kerk en het oprichten van een nieuwe parochie, zoals de bisschop hem had opgedragen. Kisvác ligt buiten de stadspoort van de stad Vác en is begrensd door sombere muren van een tuchthuis. Maar eerst klopte hij aan bij de pastorie van de hoofdpastoor van Vác. Alhoewel István totaal onafhankelijk kan handelen door een zelfstandige rechtsjurisdictie vanwege de bisschop.
De slanke en de weinig toeschietelijke pastoor ontving me allesbehalve vriendelijk. Ja, ik heb gehoord dat u hier benoemd werd met zelfstandige rechtsjurisdictie. Ik heb er mij bij de bisschop tegen verzet. U moet op mij niet rekenen. Ik bekeek hem stom van verbazing. Met grote stappen ging hij weg uit de spreekkamer. Dit begon al goed. Dicht bij het tuchthuis lag een restaurant en we stapten er vlug binnen en vroegen bonensoep met een snede brood. De waardin vroeg me waar we vandaan kwamen. Toen ik haar vertelde dat ik de nieuwe priester was, bestemd voor Kisvác, schudde ze ongelovig het hoofd. Wat wilt u hier beginnen, eerwaarde? Ikzelf kan het leven aanvaarden zoals het komt. Maar kijk naar deze weeskinderen. En thuis zijn er nog een dozijn. Ongelovig sloeg ze de handen in elkaar. Nou, dit moet ik aan mijn moeder vertellen. Ze snelde naar de keuken en kwam met een lief bejaard vrouwtje terug. Toe, kind, haal maar pannenkoeken voor de kinderen. Dat kan ik niet betalen, zei ik beteuterd. Wie spreekt er nu van betalen? Jullie zijn onze gasten, Atja. Hoe kunt u bedenken dat ik zelfs maar één filair zou vragen aan onze priester? God heeft u tot ons gezonden. Wij gelovigen van Kisvác verlangen sinds lang om een eigen kerk te hebben. Er was reeds een terrein aangeduid en ook het geld was er, maar telkens kwam er iets tussen. Er leven hier veel brave mensen en wij wensen, Atja, dat u kon slagen. De tijden zijn moeilijk, maar we zullen u helpen. Konden we maar gauw van al die soldaten bevrijd geraken. Er valt me iets te binnen. en zij wendde zich tot haar dochter, die reeds de geurende pannenkoeken bracht. Heb je me niet verteld, Mariska, dat de bewaarschool leeg staat? Jawel, ik heb het deze morgen gezien. Wel, zei het vrouwtje begeesterd, jullie moeten er beslag op leggen. Het huis ligt midden in het Rakotsiplein. Is dat ver, mevrouw? Wel, nee. Als jullie achteraan het eethuis naar buiten gaan, komen jullie op dat plein. De bewaarschool is er het enige groot gebouw. Nauwelijks hadden we de pannenkoeken opgepeuzeld en de lieve waardin bedankt, of we stormden langs de achterkant naar buiten. Jongens, riep ik, dit wordt de verovering van ons nieuw tehuis. Met mijn drie weesjongens bestormde ik het gebouw. Kamers met zwart berookte muren, geen deuren of vensters, akelig leeg. Op de muur van de grote zaal hing de foto van Stalin, en die trokken wij eraf, en ik tekende een groot kruis op dezelfde plaats. Jongens, we hebben onze burcht bezet. Dit zal ons tehuis zijn. We knielden neer en baden een vader ons en een wees gegroet. Ik kuste eerbiedig de drempel van de grote zaal. Hier komt onze kapel, jongens. We namen alles in ogenschouw en klommen zelfs naar de zolder. De muren waren stevig en het dak in goede staat. Al de plaatsen konden we gebruiken. Maar dan stelde ik me de vraag, aan wie behoort het gebouw toe? En hoe kunnen we hier een normaal leven beginnen? De waardin van het eethuis stak een lichtje op. De bewaarschool is van de stad. Maar na de bezetting van het gebouw door de soldaten, heeft men die school een andere plaats toegewezen. Omdat men dit gebouw verder onbewoonbaar achtte. De dame vertelde ook dat haar zoon goede relaties had met de burgemeester. Wij bespreken het dus met de burgervader en vragen hem dat hij het gebouw geen andere bestemming zou geven. Ik kuste dankbaar en gelukkig de hand van de waardin en dankte de voorzienigheid omdat wij nog op tijd naar Vaats gekomen waren. Op het feest van Maria's geboorte, 8 september, toen de zwaluwen samenschoolden om naar zonnige streken te trekken, nam ik met mijn weesjes afscheid van Pest Sint-Elisabeth om naar Vaats te verhuizen. Velen hadden tranen in de ogen en dat bewees hoe ze aan mijn kinderen gehecht waren. Men kwam met kleine geschenken en met voorraad voor de reis. Het meest noodzakelijke had ik al kunnen vooruitzenden, en toch had elk van ons nog handen vol. In het station zagen we eruit als vluchtelingen. Maar dat was in 1945 geen zeldzaamheid. Hoewel ik mijn kleine familie op het ergste had voorbereid, toch zag ik op hun wezen de diepe ontgoocheling toen wij ons kil en bevallig huis betraden. De kleine Latsi was het wenen nabij. Atja, laat ons terugkeren. Aan Sineni en Jolaan hadden alle moeite om de kinderen te troosten. Alles komt wel goed hier. Jullie zullen het wel zien. We zullen het samen veranderen. Op dit ogenblik was er niets. Geen vensters, geen deuren, geen elektriciteit, geen water. We hadden enkel een grote keukentafel. Kom, kinderen, we moeten aan het werk. Vraagt in de huizen van het gebuurte bezems, emmers, schoppen en schuurborstels in bruikleen. Ikzelf ging in het meest naburige huis aankloppen. Een jonge vrouw opende de deur. De nieuwe kapelaan? Vroeg ze glimlachend. Wij hebben reeds over uw komst gehoord. Jullie willen wel met de schoonmaak beginnen? Er zal werk genoeg zijn. Ik kom met mijn twee dochters en wij brengen het nodige mee. Gans het Rakotsiplein was in de weer. Overal waar ik aanklopte, kreeg ik niet alleen bezems, maar ook helpende handen. De behulpzaamheid van de mensen was ontroerend. Ons nieuwe huis geleek wel een bijenkorf. Een ontzettende hoeveelheid vuilnis werd buitengedragen. Men bracht kokend water, er werd geveegd, geschuurd, de spinnenwebben verwijderd en na een paar uren zag alles er al anders uit. We hadden nog matrassen, nog stroozakken en die kregen we ook van hier en daar. Met tentdoek konden we de vensters dichtmaken. Zelfs een gehavende kachel viel ons in de handen. Die zetten we in de keuken en op zolder vonden we kachelbuizen. En weldra knetterde een aangenaam vuurtje. De ene buurvrouw bracht een pot paprika-aardappelen, een andere een schotel ovenkoeken. Buiten onder de bomen dekten we een kreupele tafel, waarvan we twee poten met bakstenen moesten ondersteunen. In het midden van de grote kamer zetten we de keukentafel met daarover een laken en die kon als altaar dienen. Gelukkig dat ik de miskoffer had, die ik uit België had meegekregen. Weldra wist iedereen dat de nieuwe kapelaan elke morgen de mis zou opdragen. Ook over het avondmaal hoefden we ons geen zorgen te maken, dankzij de giften van mijn parochianen. De waardin van het eethuis kwam ons een bezoekje brengen. Jullie zijn dus toch allemaal aangekomen. De burgemeester was gisteren bij ons voor het avondmaal en hij zei: laat die priester maar komen met zijn weesjes, want anderen hebben reeds een oogje op het gebouw. En maak 's avonds niet te veel licht, want er zijn nog soldaten die in de streek rondwalen. Morgen komt gans onze familie naar de mis. Ze keek rond en zag dat er geen bedden stonden. Eerwaarde, ik heb een idee. De kolonel-directeur van het tuchthuis is een goede katholiek. Ga hem opzoeken. Ik ben er zeker van dat hij u aan ijzeren bedden en stroozakken kan helpen en misschien ook aan banken voor de kapel. Zeg hem maar dat ik u gezonden heb. En dat moest ze niet herhalen. Ik ging er direct naartoe. Het was niet gemakkelijk met al die gesloten deuren in het bureau van de kolonel te geraken. De magere, slanke man groette me vriendelijk. Jawel, ik heb reeds vernomen dat er een parochie komt in Kisfaatsch. Maar ik wist niet dat u zoveel misdienaars meegebracht had. Morgen zend ik u wat we kunnen missen, zodat de kinderen niet op de grond hoeven te slapen. Wij hebben hier een mooi kapelletje. De aalmoezenier van het tuchthuis komt hier elke zondag de mis opdragen. Dan nog een verzoek, heer kolonel. In onze voorlopige kapel zouden we een paar banken kunnen gebruiken, want overdag verblijven de kinderen daar. Ik zou ook graag 's avonds na het lof het heilig sacrament naar uw kapel overbrengen. Geen probleem. Ik geef bevel aan de wachters dat ze u steeds doorlaten. Groot was de verwondering en de blijdschap toen een tiental banken naar de grote kamer werden gebracht. Ziet ge, kinderen, het begint reeds vorm te krijgen. We zijn nauwelijks aangekomen en we hebben reeds het allernoodzakelijkste om te beginnen. Ik plaatste een beeld van onze lieve vrouw op de tafel tussen twee brandende kaarsen en zo baden wij in ons nieuw huis voor de eerste maal samen de rozenkrans. Na enkele tientjes werden we gewaar dat meer en meer mensen zich bij ons aansloten, oude en jonge. Gelukkig en ontroerd groette ik de gelovigen en liet hen weten dat er voortaan iedere morgen de heilige mis zou opgedragen worden. En 's avonds lof met rozenkrans. Ik had nooit op zulke volkstoeloop gerekend in ons geïmproviseerd kapelletje. En toen de kinderen te rusten lagen op de matrassen en de stroozakken, bleef ik nog lang waken en bidden vol hoop voor de toekomst. Want goed begonnen is half gewonnen. Ik trok een matras tot bij de hoofdingang zonder deur. En zodra ik me neervlijde, voelde ik mijn ledematen loodzwaar. In een halve slaap hoorde ik zware stappen weer klinken. In het licht van de maan zag ik geschrokken dat twee Russische soldaten op de drempel stonden en binnenkwamen. En ze vielen haast over mij. Stillekes, fluisterde ik en stond beschermend voor mijn kinderen. Ze knipten hun zaklamp aan en keken binnen en verwijderden zich op de tenen. De arme jongens dachten misschien ook aan hun eigen kinderen. Met een zucht strekte ik me uit en bedacht hoe goed het is een liefhebbende vader te hebben daarboven. Reeds bij mijn eerste mis voelde ik dat de mensen van Kisvaats me in hun hart hadden gesloten omwille van mijn weeskinderen. Dag na dag ondervond ik hun behulpzaamheid. Iedereen bracht iets, fruit, gebak, eieren. De meeste van hen waren landbouwers en ofschoon de oorlog hen van veel had beroofd, waren ze toch bereid om te delen met de armen. Wat me groot genoegen deed, was dat de kinderen van Kisvaats op het Rakotsiplein met mijn weesjes kwamen spelen en helpen. Een jongetje kwam op bezoek met zijn grootvader, een schrijnwerker. En de goede man maakte een sterke deur en plaatste de ontbrekende vensterramen. Een klein meisje bracht haar vader bij ons. Ik ben meester Timmerman. En toen ik de erg beschadigde Calvarikapel afbrak, vond ik een klok in de puinen. Als u wil, Atja, timmer ik een stelling en dan hangen we de klok daarin. O, wat prachtig, zei ik begeesterd. En de volgende morgen reeds klonk bij het Angelus de heldere stem van het klokje. De kinderen wedijverden om het klokje te mogen luiden 3 maal per dag. Ook mijn pastoor hoorde de stem van ons klokje. Verontwaardigd kwam hij zeggen dat er geen klok mocht luiden in Kisvaats. Maar hoe konden we dat nog stilleggen? Op een middag kreeg ik bezoek van de bisschop en zijn secretaris. Eerwaarde, ik zie dat je heel goed gestart bent. Waarmee kan ik je helpen? Ik dank u zeer, monseigneur, maar ik heb niets nodig. De goddelijke voorzienigheid en de gelovigen van Kisvaats doen wonderen. Zoiets heb ik nog nooit gehoord, zei de bisschop tot zijn secretaris. Regeutsti, Atja, heeft de hulp van zijn bisschop niet nodig. Je kan bij mij komen wanneer je wil. Mijn huis staat altijd voor je open.
Je raakt altijd zoveel mogelijk medewerkers krijgen. Zoveel mogelijk dat ze meedoen en dat ze aanvoelen de schoonheid wat ze doen. Dat u edelmoedig en schoon is altijd voor anderen te werken en onszelf vergeten om ons te kunnen geven voor iedereen. Ten slotte, onze lieve Heer, hij vraagt dat van ons. Hij heeft zelf gezegd, niet waar, wat hij doet. Eén van mijn kleinste broertjes doet dat voor mij. Ik dat tracht ook zo doen. En dat toen begrijpen,